Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te kijken naar de woorden die de Heilige Vader heeft uitgesproken bij een tweede pastoraal bezoek. U weet, de Heilige Vader heeft niet zo heel lang geleden aangekondigd dat hij van plan was om 5 parochies in Italië te vereren, te plezieren met een pastoraal bezoek. Hij heeft daar reeds een eerste van afgelegd, dat hebben we een vorige keer kunnen beluisteren. En dan zien we toch wel de vreugde van de Heilige Vader te kunnen ontvangen op de gezichten van de mensen, de beelden die we mogen bekijken. En op deze wijze zullen we ook kunnen luisteren naar de homilie die de Heilige Vader dus heeft uitgesproken op zondag 22 februari, de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Verder zullen wij stilstaan bij de woorden van de paus tijdens het Angelus, dat u trouwens ook helemaal live kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live op diezelfde zondag. En op het einde volgde ook nog een bijzondere oproep. En daar willen we ook zeker bij stilstaan. Verder zullen we ook kunnen luisteren naar een vertaling van de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven aan de priesters van Rome. De paus is natuurlijk niet alleen de leider van de kerk wereldwijd, hij is ook de bisschop van Rome. En hij heeft reeds in een tweetal momenten al in zijn pontificaat een ontmoeting gehad met de priesters van het bisdom Rome. En nu dus een derde keer. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Daar willen we in het bijzonder stilstaan bij de audiëntie aan de kardinaal die prefect is van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Want er zijn opnieuw enkele beslissingen daaromtrent genomen. Kijken we eerst naar vrijdag 20 februari, dan ontving de pauskardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. De paus ontving ook de bisschop van Guantanamo, Baracoa uit Cuba, Monseigneur Silvano Pedroso Montalvo. Een audiëntie werd op zaterdag 21 februari verleend aan de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. En dat is natuurlijk de vaste afspraak met deze kardinaal. Nog niet kardinaal, moet ik zeggen, Monsignor Filippo Iannone, maar wordt verwacht dat hij bij de volgende kardinaalscreaties er wel zal bij vernoemd worden. De president van Hongarije, samen met zijn echtgenote en hun gevolgde heer Tamás Szulyok, werd eveneens door de paus ontvangen. De missionarissen oblaten van Maria Immaculata ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de goedkeuring van de constituties en de deelnemers aan de plenaire vergadering van de zusters van Onze Lieve Vrouw van de Apostelen mochten eveneens op bezoek bij paus Leo XIV. Audiëntie voor kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de Bisschoppensynode. En uiteraard dus, zoals ik daarnet al vermeldde, een audiëntie voor kardinaal Marcello Semeraro. Hij is de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Zo mogen we vernemen dat het dicasterie de toestemming heeft van de paus om de heroïsche deugden te erkennen en ook een bevestiging van de verering, die eigenlijk een soort van, ja, men noemt dat een gelijkwaardige zaligverklaring is, van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Gabriel Marie, geboren als Gilbert Nicolas, professe priester van de orde van de minderbroeders en medeoprichter van de orde van de heilige aankondiging van de heilige maagd Maria, geboren rond 1460 in de buurt van Rion in Frankrijk en overleden op 27 augustus 1532 in Rodé, eveneens in Frankrijk. Tijdens diezelfde audiëntie heeft de heilige vader ook toestemming gegeven voor de afkondiging van de decreten betreffende het wonder dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods Bechara Abu Murad, geboren als Selim, een geprofeste priester van de Basiliaanse orde van de heilige verlosser van de Melkieten, geboren op 19 mei 1853 in Zaleh in Libanon en overleden op 22 februari eveneens in Libanon in Saïda. In 1930 was dat. Verder worden ook de heroïsche deugden erkend van de eerbiedwaardige dienaar Gods Francesco Lombardi, een diocesaan priester, geboren op 24 februari 1851 in Terzorio in Italië en overleden op 12 februari 1922 in Bussana, eveneens in Italië. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Theophane, geboren als Michael Codalor, geprofest priester van de orde der Capucijnen, geboren op 20 juli 1913 in Kottapuram in India en overleden op 4 april 1968 in Punuruni, eveneens in India. Dat wat betreft dus de vorderingen in de heiligverklaringsprocessen van deze mannen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in het leven. De deelnemers aan het Progetto Policoro van de Italiaanse Bisschoppenconferentie werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Zoals ik daarnet heb vermeld, is er ook nog een audiëntie geweest dus met de klerus van Rome. We gaan even kijken wat de Heilige Vader aan hen heeft verteld. Nu, we moeten natuurlijk rekening houden, het is een boodschap aan de priesters van het bisdom Rome. Dus er komen ook specifieke elementen die bedoeld zijn voor dat specifieke bisdom. Maar het is altijd interessant om de Heilige Vader tot priesters te horen spreken, omdat we daar toch een boodschap kunnen uit ontvangen, ook welk beeld dat de Heilige Vader heeft van de taak van een priester en hoe deze in deze tijd, in deze 2026, behoort te manifesteren. We gaan even kijken wat hij daar heeft gezegd en hij zei: dierbare broeders, ik begroet u met grote vreugde en ik dank u dat u hier deze ochtend aanwezig bent. Ik dank ook de kardinaal vicaris voor zijn woorden en groet u allen hartelijk. de leden van de bisschoppelijke raad, de pastoors, alle aanwezige priesters. En ik zeg, als het waar is dat we aan het begin van deze vastentijd staan, dan is dit geen daad van boetedoening. Het is, althans voor mij, wat mij betreft, een grote vreugde. En dat zeg ik oprecht. Aan het begin van het pastorale jaar hebben wij ons laten inspireren door wat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob zegt. Als je de gaven van God kende. De gave is, zoals wij weten, ook een uitnodiging om een creatieve verantwoordelijkheid te dragen. We zijn niet enkel opgenomen in de stroom van de traditie als passieve uitvoerders van een reeds vastomlijnd pastoraat. Maar integendeel, met onze creativiteit en onze charisma's zijn wij geroepen om mee te werken aan Gods werk. In dit verband zijn de woorden die de heilige apostel Paulus tot Timotheus richt verhelderend. Ik herinner je eraan de gave van God die in je is, terug op te wekken. In zijn tweede brief. Deze woorden zijn niet enkel gericht tot het individu, maar ook tot de gemeenschap. En vandaag kunnen wij ze tot ons gericht ervaren. Kerk van Rome, denk eraan de gave van God te doen herleven. Wat betekent dat eigenlijk, opnieuw doen ontvlammen, herleven? De heilige Paulus richt deze aansporing tot een gemeenschap die op de een of andere manier de frisheid van haar oorsprong en haar pastorale elan heeft verloren. Met de veranderende context en het verstrijken van de tijd is er een zekere vermoeidheid, enige teleurstelling of frustratie, een zekere spirituele en morele achteruitgang waarneembaar. En dus zegt de heilige apostel tegen Timotheus en die gemeenschap, denk eraan om de gave die je hebt ontvangen nieuw leven in te blazen. Dit werkwoord dat de heilige Paulus gebruikt, nieuw leven inblazen, roept het beeld op van de sintels onder de as. En, zoals Paus Franciscus zei, suggereert het beeld van iemand die op het vuur blaast om de vlam terug aan te wakkeren. En ook voor de pastorale weg van ons bisdom kunnen wij zeggen, het vuur brandt, maar het moet steeds opnieuw worden aangewakkerd. Het aangestoken vuur is de onherroepelijke gave die de Heer ons heeft gegeven. Het is de geest die de weg van onze kerk heeft uitgestippeld, de geschiedenis en de traditie die we hebben ontvangen en die we op gewone wijze verder zetten in onze gemeenschappen. Tegelijkertijd moeten wij nederig toegeven dat de vlam van dit vuur niet altijd dezelfde vitaliteit behoudt en opnieuw moet worden aangewakkerd. Onder druk van de plotselinge culturele veranderingen en de omstandigheden waarin onze missie zich afspeelt, soms overmand door vermoeidheid, de last van de routine, of ontmoedigd door de toenemende onverschilligheid ten opzichte van het geloof en de religieuze praktijk, voelen wij de behoefte om dit vuur te voeden en nieuw leven in te blazen. Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde aspecten van het pastorale leven die ik kort wil noemen. Het eerste betreft zeker de gewone pastorale zorg van de parochies. Hier wil ik allereerst een gedachte van dankbaarheid met u delen, waarbij ik de woorden van Paus Franciscus tijdens een van de laatste chrismamissen in herinnering brengt. Dank u voor uw dienstbaarheid. Dank u voor al het verborgen goede dat u doet. Dank u voor uw ambt, dat vaak gepaard gaat met veel inspanningen, onbegrip en weinig erkenning. De inspanningen en het onbegrip kunnen echter ook aanleiding zijn om na te denken over de pastorale uitdagingen die moeten worden aangegaan. Met name wat betreft de relatie tussen christelijke initiatie en evangelisatie hebben we een duidelijke ommezwaai nodig. De gewone pastorale zorg is namelijk gestructureerd volgens een klassiek model dat in de eerste plaats gericht is op het toedienen van de sacramenten. Maar een dergelijk model veronderstelt dat het geloof op de een of andere manier ook wordt overgedragen door de omgeving, door de samenleving en door het gezin. In werkelijkheid leren de culturele en antropologische veranderingen van de afgelopen decennia ons dat dit niet langer het geval is. Integendeel, we zien een toenemende erosie van de religieuze praktijk. Het is daarom dringend noodzakelijk om opnieuw het evangelie te verkondigen. Dat is de prioriteit. Met nederigheid, maar ook zonder ons te laten ontmoedigen, moeten wij erkennen dat een deel van onze gedoopte gelovigen zich niet verbonden voelt met de kerk. En dat nodigt ons uit om ook waakzaam te zijn voor een sacramentalisering zonder andere vormen van evangelisatie. Laten we de vragen van de heilige apostel Paulus in herinnering brengen. Hoe kunnen zij geloven in hem van wie zij niet hebben gehoord? Hoe kunnen zij van hem horen zonder iemand die hem verkondigt? De brief aan de Romeinen. Zoals alle grote stedelijke agglomeraties wordt de stad Rome gekenmerkt door permanente mobiliteit, door een nieuwe manier van wonen en leven, door steeds pluralistischer en soms versnipperde relationele en familiale structuren. Daarom is het noodzakelijk dat de parochiepastoraal de verkondiging weer centraal stelt om wegen en manieren te zoeken die mensen helpen opnieuw in contact te komen met de belofte van Jezus. In deze context moet de christelijke initiatie, die vaak is afgestemd op het schoolritme, worden herzien. Er moet worden geëxperimenteerd met andere manieren om het geloof over te brengen, ook buiten de klassieke wegen, om op een nieuwe manier kinderen, jongeren en gezinnen te betrekken. Een tweede aspect is dit: leren samenwerken, in gemeenschap, om voorrang te geven aan evangelisatie in al haar vele vormen, kunnen wij niet op ons eentje denken en handelen. In het verleden was de parochie sterker verbonden met het grondgebied en behoorden alle inwoners ervan tot de parochie. Tegenwoordig zijn de modellen en levensstijlen echter veranderd, van stabiliteit naar mobiliteit, en verhuizen veel mensen, niet enkel om werkredenen, maar ook voor allerlei soorten ervaringen, waardoor ze relaties aangaan die de territoriale en culturele grenzen van hun eigen omgeving overschrijden. De parochie alleen is niet voldoende om een evangelisatieproces op gang te brengen dat mensen kan bereiken die niet op adequate wijze kunnen deelnemen. In een groot gebied als dat van Rome moet de verleiding tot zelfreferentialiteit, die tot overbelasting en versnippering leidt, worden overwonnen om steeds meer samen te werken, vooral tussen naburige parochies, door charisma's en potentieel te bundelen, samen te plannen en overlapping van initiatieven te vermijden. Er is meer coördinatie nodig, die, verre van een pastorale noodoplossing te zijn, onze priesterlijke gemeenschap tot uitdrukking wil brengen. En een laatste aspect dat ik graag wil benadrukken, is de nabijheid tot jongeren. Velen van hen, dat weten we, leven zonder enige verwijzing naar God en de kerk. Het gaat er dus om het diepe existentiële onbehagen dat hen bezighoudt, hun verwarring, hun vele moeilijkheden, maar ook de verschijnselen die hen in de virtuele wereld bezighouden en de symptomen van een verontrustende agressiviteit, die soms uitmondt in geweld, te begrijpen en te interpreteren. Ik weet dat u deze realiteit kent en dat u zich inzet om deze aan te pakken. We hebben geen gemakkelijke oplossingen die onmiddellijke resultaten garanderen. Maar we kunnen zoveel mogelijk naar jongeren luisteren, aanwezig zijn, hen verwelkomen en een beetje van hun leven delen. Tegelijkertijd, aangezien de problemen verschillende aspecten van het leven betreffen, proberen we als parochies ook in dialoog te treden en samen te werken met de instellingen in de regio, met scholen, met specialisten op het gebied van onderwijs en menswetenschappen en met iedereen die het lot en de toekomst van onze jongeren ter harte gaat. Wat betreft de jeugd wil ik een bemoedigend woord richten tot de jongere priesters. Jullie zijn bijna allemaal aanwezig hier, nietwaar? Die vaak aan den lijve ondervinden wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van hun generatie en van deze tijd. In een moeilijkere en minder bevredigende sociale en kerkelijke context bestaat het risico dat je snel uitgeput geraakt, frustraties opbouwt en in eenzaamheid vervalt. Ik spoor jullie aan om dagelijks trouw te blijven in jullie relatie met de Heer en met enthousiasme te blijven werken, ook al zien jullie nu nog niet de vruchten van het apostolaat. Ik nodig jullie vooral uit om je nooit in jezelf terug te trekken. Wees niet bang om je te confronteren, ook niet met je vermoeidheid in je crisis. Vooral met medebroeders die jullie denken dat jullie kunnen helpen. Van ons allen wordt natuurlijk een houding van luisteren en aandacht gevraagd, waardoor we concreet de priesterlijke broederschap kunnen beleven. Wel laten wij elkaar begeleiden en ondersteunen. Dierbaren, ik ben blij dat ik dit moment van uitwisseling met jullie heb mogen beleven. Zoals ik onlangs heb gezegd, is onze eerste taak om onze roeping te bewaren en te laten groeien in een voortdurend proces van bekering en hernieuwde trouw, dat nooit een individueel traject is, maar ons ertoe verplicht om voor elkaar te zorgen. Op deze wijze zullen wij herders zijn naar Gods hart en kunnen wij ons bisdom Rome zo goed mogelijk dienen. Ik dank u. De woorden van paus Leo XIV tot de klerus van Rome. Een mooie pastorale boodschap, zoals ik al zei. Het heeft ook zeker te maken met de realiteit natuurlijk van het bisdom Rome. Maar het is ook ergens een beeld van hoe de paus wil dat we vandaag de dag omgaan met onze pastorale en parochiale realiteit. Enerzijds benadrukt hij zeg maar de creativiteit die we aan de dag moeten durven leggen om nieuwe manieren te denken om in de eerste plaats het evangelie te verkondigen. Het moet gaan over Jezus. Het moet gaan over de Heer. Ze moeten Jezus leren kennen. En van daaruit kan men dan verder werken wanneer het gaat over het toedienen van sacramenten en dergelijke meer. En die pastoraal die gaat hem natuurlijk nauw aan het hart. Hij heeft ook een bezoek gebracht aan de parochie van het Heilig Hart van Jezus in de Via Marsala. En bij zijn aankomst rond 8:30 op zondag ontmoette de paus in de binnenplaats van de parochie vertegenwoordigers van verschillende parochiale groepen en om 9:00 celebreerde hij de heilige mis. Na afloop van de eucharistie ontmoette de paus in een zaal van de parochie de pastorale raad, de jongeren, de priesters en ook de religieuze gemeenschap van de Salesianen. We gaan luisteren naar de homilie van paus Leo XIV.
Carissimi fratelli e sorelle, qualche giorno fa con il rito delle ceneri
Dierbare broeders en zusters, een paar dagen geleden zijn we met als woensdag begonnen aan de 40 dagen tijd. En dit is een intense liturgische periode die ons de kans geeft om de rijkdom van ons doopsel te herontdekken. Om als volledig vernieuwde schepselen te leven dankzij de incarnatie, de dood en de verrijzenis van Jezus. De eerste lezing en het evangelie dat we hebben gehoord helpen ons in hun dialoog met elkaar om juist de gave van het doopsel te herontdekken als een genade die onze vrijheid ontmoet. Het verhaal uit Genesis brengt ons terug naar onze toestand als schepselen, die niet zozeer op de proef worden gesteld door een verbod, zoals vaak wordt gedacht, maar door een mogelijkheid. De mogelijkheid van een relatie. De mens is namelijk vrij om de andersheid van de schepper te erkennen en te aanvaarden, die op zijn beurt het anders zijn van de schepselen erkent en aanvaardt. Ook om deze mogelijkheid te verhinderen, zaait de slang de veronderstelling dat hij elk verschil tussen de schepselen en de schepper teniet kan doen, door de man en de vrouw te verleiden met de illusie dat zij als God kunnen worden. Satan spoort hen aan om zich iets toe te eigenen dat, zo zegt hij, God hen zou willen ontzeggen om hen altijd in een staat van minderwaardigheid te houden. Dit fresco uit Genesis is een onvertroffen meesterwerk dat het drama van de vrijheid weergeeft. Het evangelie lijkt een antwoord te geven op het oude dilemma. Kan ik mijn leven ten volle realiseren door ja te zeggen aan God? Of moet ik, om vrij en gelukkig te zijn, mij van hem bevrijden? De scène van de verzoekingen van Christus gaat in wezen over deze dramatische vraag. Ze leidt ons naar de ontdekking van de ware menselijkheid van Jezus, die, zoals de conciliaire constitutie Gaudium et Spes leert, de mens aan zichzelf openbaart. In het mysterie van het vlees geworden woord vindt het mysterie van de mens zijn ware licht. We zien namelijk de Zoon van God door zich te verzetten tegen de valstrikken van de oude vijand die ons de nieuwe mens toont, de vrije mens, de openbaring van de vrijheid die tot stand komt door ja te zeggen aan God. Deze nieuwe mensheid wordt geboren uit het doopvont en dus zijn we, vooral in deze vastentijd, geroepen om de genade van het doopsel te herontdekken als bron van leven die in ons woont en die ons op dynamische wijze begeleidt in het meest absolute respect voor onze vrijheid. Allereerst is het sacrament zelf dynamisch, omdat wat het biedt niet beperkt blijft tot de ruimte en tijd van de ritus, maar een genade is die ons hele leven voortdurend begeleidt en ons helpt Christus na te volgen. Maar de doop is ook dynamisch, omdat hij ons steeds weer op weg zet, aangezien de genade een innerlijke stem is die ons aanspoort om ons naar Jezus te vormen. Onze vrijheid bevrijdt, zodat deze haar vervulling vindt in de liefde voor God en de naaste. Zo begrijpen wij de relationele aard van het doopsel dat ons oproept om vriendschap met Jezus te sluiten en zo deel te krijgen aan zijn gemeenschap met de Vader. Deze genadevolle relatie stelt ons in staat om ook authentieke nabijheid met anderen te beleven. Een vrijheid die, in tegenstelling tot wat de duivel Jezus voorstelt, niet het zoeken naar eigen macht is, maar liefde die zich wegschenkt en ons allemaal tot broeders en zusters maakt. Zo zegt de heilige Paulus, er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije, er is geen man of vrouw, want jullie zijn allemaal één in Christus Jezus.
non è ricerca del proprio potere, ma amore che si dona e che ci rende tutti fratelli e sorelle. Afferma infatti San Paolo: non c'è giudio né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
De woorden van Paus Leo XIV. En daarna ging nog een klein stukje verder met een verwijzing ook te maken naar de heilige Don Bosco. Omwille van de aanwezigheid natuurlijk van de gemeenschap van de Salesianen. We gaan samen met de heilige vader het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunquat usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Op zondag 22 februari, de eerste zondag van de 40 dagen tijd, na het vieren van de Eucharistie in de parochie van het Heilig Hart van Jezus Christus, heeft de Heilige Vader ook samen met de verzamelde gelovigen het Angelus gebeden. Daarvoor gaf hij een korte meditatie. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi, prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci parla di Gesù.
Dierbare broeders en zusters, vandaag op de eerste zondag van de 40 dagen tijd vertelt het Evangelie ons over Jezus, die geleid door de geest naar de woestijn gaat en door de duivel wordt verzocht. Na 40 dagen gevast te hebben, voelt hij de last van zijn menselijkheid. Op fysiek vlak de honger en op moreel vlak de verleidingen van de duivel. Hij ervaart dezelfde vermoeidheid die wij allemaal op onze weg ervaren. En door de duivel te weerstaan, laat Hij ons zien hoe we zijn bedrog en valstrikken kunnen overwinnen. De liturgie nodigt ons met dit woord van het leven uit om de vastentijd te beschouwen als een lichtende reis waarin wij door gebed, vasten en aalmoezen onze samenwerking met de Heer kunnen vernieuwen, om het unieke meesterwerk van ons leven te verwezenlijken. Het gaat erom Hem toe te staan, de vlekken te verwijderen en de wonden te genezen die de zonde daarin kan hebben veroorzaakt, en ons in te zetten om het in al zijn schoonheid te laten bloeien, tot de volheid van de liefde, de enige bron van echt geluk. En dit is natuurlijk een veel eisende weg. En het risico bestaat dat we ontmoedigd raken of ons laten verleiden door een minder moeizame weg naar voldoening, zoals rijkdom, roem en macht. En dit waren ook de verleidingen van Jezus. Maar het zijn slechts armzalige surrogaten van de vreugde waarvoor we gemaakt zijn en die ons uiteindelijk onvermijdelijk en voor altijd ontevreden, onrustig en leeg achterlaten. Daarom leerde de heilige paus Paulus VI dat boetedoening onze menselijkheid niet verarmt, maar juist verrijkt, zuivert en versterkt in haar voortgang naar een horizon die als einddoel liefde en overgave aan de Heer heeft. Boetedoening maakt ons namelijk bewust van onze beperkingen, maar geeft ons ook de kracht om ze te overwinnen en met Gods hulp een steeds intensere gemeenschap met Hem en onder elkaar te beleven. Laten wij in deze tijd van genade boetedoening royaal beoefenen, samen met gebed en werken van barmhartigheid. Laten wij ruimte maken voor stilte. Laten we de televisie, de radio en onze smartphones even uitzetten. Laten we mediteren over het woord van God. Laten we de sacramenten ontvangen. Laten we luisteren naar de stem van de Heilige Geest die tot ons hart spreekt. En laten we naar elkaar luisteren, in onze gezinnen, op onze werkplaatsen, in onze gemeenschappen. Laten we tijd besteden aan mensen die alleen zijn, in het bijzonder ouderen, armen en zieken. Laten we afstand doen van het overbodige en wat we besparen, delen met mensen die het nodige ontberen. Dan zal, zoals de heilige Augustinus zegt, ons gebed, gedaan in nederigheid en naastenliefde, in vasten en aalmoezen, in matigheid en vergeving, door goede dingen te geven en slechte dingen niet terug te geven, door ons van het kwaad af te keren en het goede te doen, de hemel bereiken en ons vrede schenken. Aan de Maagd Maria, de moeder die haar kinderen altijd bijstaat in beproevingen, vertrouwen wij onze weg van vasten toe.
E non restituendo quelle cattive, allontanandosi dal male e facendo il bene, raggiungerà il cielo e ci darà pace. Alla Vergine Maria, madre che sempre assiste i suoi figli nella prova, affidiamo il nostro cammino quaresimale.
En zo bad de Heilige Vader samen met de gelovigen het Angelusgebed. Op het einde van het Angelus verwees hij nog naar het feit dat het 4 jaar geleden is dat de oorlog tegen Oekraïne begon en vroeg aandacht voor deze oorlogssituatie, voor deze problematiek, om werkelijk te bidden voor vrede. Ik nodig iedereen uit om zich aan te sluiten bij het gebed voor het gekwelde Oekraïense volk en voor allen die lijden onder deze oorlog en alle conflicten in de wereld, opdat de lang verwachte gave van vrede over onze dagen mag schijnen. Vrede kan niet worden uitgesteld. Het is een dringende noodzaak die een plaats moet vinden in de harten en moet worden omgezet in verantwoordelijke beslissingen. Aldus de Heilige Vader, en dus ook een gebedsopdracht voor ons in deze 40 dagen tijd. Nu, ik zou nooit zeggen dat men een raad van de Heilige Vader moet negeren, maar de raad om uw radio uit te zetten, wel, dat gaat dan toch wel over andere soorten radio's en niet deze radio waar u wel degelijk het woord van God kan horen, zoals de Heilige Vader ook ons allen uitnodigt om meer te bidden, meer te luisteren naar de Heilige Schrift, naar wat God wil zeggen aan ons, ook in deze tijd. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Vaticaan. Een volgende keer komen wij graag bij u alweer met verder pauselijk en Vaticaans nieuws. Misschien ook nog even meegeven dat de Heilige Vader vorige zondag ook begonnen is samen met de medewerkers van de Romeinse Curie aan hun retraite. Een retraite die enkele dagen zal duren en die wordt gepreekt door Monseigneur Erik Varden, een Noorse bisschop die zelf een religieus is, een cisterciënzer, een trappist, en die dus over verschillende thema's zal preken in deze retraite. Laten wij bidden voor de Heilige Vader, maar ook voor onze priesters. De paus die verwijst een aantal keer al, ook in zijn toespraak tot de clerus van Rome, dat mensen vermoeid kunnen geraken. En ook onze priesters zijn gewoon mensen, zoals u en ik, wij allemaal, en ze hebben veel gebed nodig. Laten we hen zeker ook niet vergeten. Graag tot een volgende keer en nog een zeer fijne dag gewenst. U hebt natuurlijk nog de Vaticaanse hymne. Te goed.